voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 2, vers 25 tot en met 40. Lucas 2, vers 25 tot en met 40. En door te zingen psalmen, psalm 92, vers 7 en 8. Psalm 119, vers 82 en 83. Psalm 26, vers 8. Psalm 84, vers 6. Het te lezen schriftgedeelte, Lucas 2, vers 25 tot 40. Door te zingen psalmen, psalm 92, vers 7 en 8. Psalm 119, vers 82 en 83. Psalm 26, vers 8. Psalm 84, vers 6. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 92. 92. En daarvan het zevende en het achtste vers, de slotversen 7, 8 van Psalm 92. Het rechtvaardig volk zou bloeien, gelijk op Libanon, bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien. Zij die in het huis des Heren, in het voorhof zijn geplant, zien door des hoogsten hand hun wasdom steeds vermeren. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. En wat er verder volgt, 7 en 8 van Psalm 92. volgen de lezing uit Lucas 2. Gedeeltelijk ook een herhaling. Vanmorgen de versen 25 tot en met 40. Lucas 2. Vanaf het 25e vers tot en met vers 40. Voorafgegaan door de lezing van de 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligen denzelven. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door een Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder: Zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw ziel gaan, omdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna een profetes, een dochter van Fanuel, uit de grote stam van Aser. Deze was tot groot ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd, van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel, met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze tezelfde uren daarbij komende, heeft ingelijks den Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles volleindigd hadden, wat naar de wet des Heeren te doen was, keerde zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade Gods was over hem.
Vergoed, moeten we ons voor het heilig aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, ook deze morgen behaagt het u steen in ons midden neer te leggen. De steen waarvoor een mens valt of waarover hij struikelt. Naar het woord van Simeon, naar het wezen van zijn arbeid, waar hij toch zelf heeft gesproken: ik ben gekomen niet om vrede te brengen, maar het zwaard, verdeling, en dat gaat door alles heen. Naar ook het uitwijzen van de praktijk in de loop der eeuwen. De een in vurige haat van hem wijkende, een ander door een droefheid naar u voor hem vallende. Heren, en nu gaat het erover, hoe zal bij ons wezen? Val of opstanding, van tweeën één. En wij denken misschien nog wel een derde. We denken misschien, dat moet ik nog eens bezien. Dat moet ik nog eens op me laten inwerken. En ach, helemaal afkeerig ben ik ook niet. En al die overwegingen die uit ons menselijke verdorven hart opkomen, die eigenlijk willen zeggen dat er nog een derde mogelijkheid zou zijn, die is er niet. En leer het ons ook vanmorgen, maar heren, hoe het er nou werkelijk voor staat op weg en reis naar de eeuwigheid. U heeft ons deze morgen hier weer gebracht. De zon mocht nog opgaan over goede en boze. Heren, geen lust in onze dood. Iedere keer opnieuw mag dat de overweging zijn van de ziel. Maar als het niet verder komt, heren, dan zullen dat ook allemaal overwegingen zijn, die als de molenstenen aan onze hals worden gehangen. Want met al die overwegingen en die beschouwingen maakt de mens het alleen maar erger voor u. En voor zichzelf steeds verschrikkelijker. Want we kunnen het zo gemakkelijk zeggen. De lippen zijn wel gewillig. Maar Heer, dat hart komt daar niet in mee. Want zou dat nu vanmorgen zo zijn? Dat we het eens werkelijk gaan zien. Geen lust in onze dood. Dan ook beseffen dat er wel een dood zal komen. Nu nog niet, maar eenmaal wel. En waarom is er dan een dood? Omdat we u de Heer hebben verlaten. Dagen zonder tal. Eenmaal het paradijs in ons verbondshoofd Adam allemaal de rug toegekeerd. En niet teruggekeerd op onze schreden, maar doorgegaan in de wegen die leiden naar een eeuwige nacht. Heren, en als er geen goddelijk halt wordt toegeroepen, gaan wij ook door. En niets kan ons tegenhouden. Geen roepstem zo sterk. Of wij gaan er toch mee door. Waar gaan wij daarmee door, Heren, om uit uw handen te blijven? Wij gaan ermee door om verloren te gaan. En dat is het grootste wonder. Als dat niet mag gelukken, wij die onszelf wegzondigen, door u worden opgehouden. Heren, en dat mag ook het gebed deze morgen zijn. Mag dat gebeuren? Want al met onze beschouwingen van een dag die we weer krijgen. En hoe goed u wel bent, en dat is allemaal waar. U bent goed. Het zijn even zoveel doekjes voor het bloeden. Heer, het zal ons ook allemaal niet helpen om u met onze woorden te vleien. Er zal een zakelijke afhandeling in ons leven moeten plaatsvinden. En leer ons wat dat betekent. Nochtans, we mogen hier nog zijn. En wilt u dan ook geven deze morgen. Een morgen een mond om te spreken en een oor om te luisteren. Dat we ons zouden verluisteren en zouden verliezen aan u, de levende God. Die het nog behaagt om ook deze morgen tot onze zielen te spreken. Heer, deze morgen. Hier in Vriezeveen, waar ook de gemeenten samenkomen. Anderszins samenkomsten mogen zijn. Gebied dan nog uw zegen over het woord dat gesproken staat te worden. En wil er zelf nog in meekomen. Gedenkt u ook aan de arbeid onder uw volk Israël. Gedenk ook aan de arbeid onder de heidenvolkeren. En die hoeven we niet meer ver weg alleen te zoeken. Ook zo heel dichtbij. In de straten ook van ons eigen dorp. Heer of misschien nog verder bekendgemaakt door uw licht en wijsheid, daar ook van op de hoogte gebracht, de heiden die leeft in onze eigen hart. Een gedoopte heiden, jawel, maar nog buiten uw gemeenschap, in vurige haat en vijandschap. Hoe het ook zij, Heere, zoek nog op en breng nog terug. Op wat ook deze morgen mag zijn, een morgen waarin engelen zich verblijden over de bekering van zondaren door God en tot God. Wilt u zo nog uw eigen werk gedenken, over het ronde aarde, maar ook bijzonder hier onder ons. Heere, dit land, we zijn alweer samen gekomen op de eerste zondag van dit nieuw begonnen jaar. En Heere, dit land en onze kerk en onze gemeente en wij persoonlijk, de vraag ook vanmorgen komt tot ons. Met alle voornemens die er kunnen zijn, hebben we wezenlijk geleerd van het leven dat achter ons ligt. En komt het nu ook eens verder dan een voornemen om hiermee te stoppen en dat niet meer te doen? En ik zal nu toch bekeerd moeten worden, want zo kan het niet verder. Heere, wilt u daar eens een streep door halen? En dat er nou een onberouwelijke keuze mag vallen, u de Heere te dienen. Dat die keuze door u gewerkt mag zijn. En ook zichtbaar mag worden. Heer, want met zoveel overwegingen gaan wij verloren. Zelfs de wereld zegt het. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Heer, daar weet een mens alles van. En geen mens meer dan de kerkmens. Zo vaak gezegd dat anders moet. Zo vaak voor u genomen. Nu ga ik vannacht niet slapen. Voordat ik met God verzoend ben. Voordat ik bekeerd ben. Maar Heere, we zijn allemaal weer ingeslapen. En we moeten vrezen dat we nog steeds doorslapen. Heere, zo wandelen wij. Slapen. Onwetende, maar voort. En daarom, werk nog. Ook onder ons. Werk nog in dit land. Werk nog in de kerk. Werk nog in onze gemeente. Jongens en meisjes, maar ook de ouderen. Hier en thuis, dus samen, voorwerp van uw opzoekende liefde te mogen worden. Ik wil daartoe ook de zondagen, zo wij die nog mogen ontvangen uit uw hand, gebruik. Zondag, opdat de mensen duisternis zal beseffen, verlegen gemaakt worden om de zonde gerechtigheid. En niet eigen lichtjes ontsteken, en niet met eigen lichten maar voortwandelen, sprankjes vuur hier en daar verzameld. Maar dat ene, dat goddelijke licht, waarvan Simeon heeft gesproken, dat licht zo groot en zo schoon, zo groot, dan gaat een mens het ervan verliezen. En zo schoon, hij raakt zijn hart eraan kwijt. En hij krijgt een gang naar dat licht om eeuwig dat licht te aanschouwen, wat niet te aanschouwen is. Want u woont in een ontoegankelijk licht en toch daar te mogen staan, niet te beschrijven. De kerk mag er iets van kennen, iets van leren wat dat zal zijn. Maar het blijft waar het woord van de apostel. Geen mensenhart heeft het ooit kunnen bedenken, geen oog heeft het aanschouwd. Wat dat zal wezen om daar te staan voor dat ongeschapen licht. Maar ook het andere is niet te beschrijven wat het is. Om in die duisternis af te dalen, eeuwig van dat licht verstoken. Alleen de keerzijde, uw verbolgenheid, uw toren te moeten kennen. Heere, gedenk dan nog. En geef ons nog zondagen. Zondagen waarop wij zondagen mogen worden. Zondagen waarop de zon ook mag opgaan. Uw kerk verblijd mag worden, de engelen zich verheugen. En een zondag voor eeuwig goed weg mag komen. Weg mag komen uit het meester der ellende om in te gaan in uw woning. Heere, gedenk ons dan dit jaar. De roepstemmen gaan nog uit. Heere, we hebben het ook gehoord ook in deze gemeente. We mogen ook deze morgen vragen of u de roepstemmen wilt heiligen die er van dag tot ons komen. Als links en rechts mensen worden opgeroepen om voor u te verschijnen. En wij nog gelaten in het lieflijk heden der genade. Gedenk ons dan nog zo te samen. Ook als gemeente, Heere, u kent ons, u weet wie wij zijn. De zorgen, de moeite en de noden. We hebben het samen gezongen over mensen in hun grijze dagen. Mensen die de kroon der grijsheid dragen. Die fris mogen zijn en groen. En we vragen het ieder voor zich persoonlijk ons af. En misschien mogen we dan de leeftijd even buiten beschouwing laten, Heren. Weet ik daarvan, van die vruchten, groen en fris. En zijn er ook onder ons ouderen die zo nog mogen getuigen dat het beste voor hen nog komt. Die ook jongeren nog jaloers mogen maken en uitnodigen, kom gaan met ons. Heren, want dat is toch de grootste nood als het stil wordt onder ons en in ons. En wil ons daarom ook gedenken dat het werk nog voortgang mag vinden. Dat is toch de grootste nood als we nog buiten u de Heren leven. Maar ook zoveel andere zaken, Heren, die daaruit voortvloeien. Alles vanwege de zonde. Ook de noden die er zijn van ziekte, van eenzaamheid en verdriet. Wil ik daar nog over opstaan, Heren, en uitkomsten geven. Wilt u ook zijn in het aanvaarden van onze dank als een God die ook geeft dat het waarachtige dank mag zijn. Voor al datgene wat u ons ook laat, ook weer de thuiskomst van mevrouw Dekker. Heren, mag het ook verder met haar goed gaan. Wilt u haar gedenken, Heren, ook in de wegen die nog gegaan moeten worden. En wilt u ook zijn met Arjan van Schootbrugge, die door een ongeval in het ziekenhuis terecht is gekomen. Heren, wilt u ook aan zijn hart deze roepstem nog heiligen. En ook daarin de jeugd van onze gemeente aanspreken. Dat geen enkele leeftijd een garantie biedt om niet een ongeluk te krijgen, al dan niet met dodelijke afloop. Dat ook jonge mensen moeten kunnen sterven. Dat ook voor hen een wonder nodig zal zijn, wil het eeuwig wel zijn. Waarschuw ons dan nog tezamen, nu wij nog bekeerd kunnen worden. Gedenk deze gemeente, Heren, niet alleen de ouderen, maar ook de jeugd. U weet wat er op hen afkomt. En u weet ook dat zij een hart hebben dat de wereld verwelkomt. Want wij zijn uit de aarde arts en wij omarmen alles wat uit de aarde komt. We zouden toch ook daar nog willen werken, een afkeer geven van de zonde en een lust om u te dienen. Gedenk zo ook hen die thuis zijn en met ons verbonden zijn, die met ons meeluisteren, wil ook daar nog wonderen verrichten van geloof en bekering. Uw naam ter eer. We vragen het in de vergeving van onze zonden, om het bloed des lams om Jezus willen. Amen. Geliefde, we mochten gisteren stilstaan bij David. Een man die één begeerte mocht kennen, die ene begeerte om altijd in het huis des Heren te zijn. Om daar de lieflijkheid des Heren te onderzoeken en te aanschouwen. Nee, David kon daar niet altijd wezen. Zijn hart was er wel. Zijn voeten heel vaak niet. Die voeten Die hielden hem vaak buiten de tempel, want hij moest zwerven. Voortgejaagd door Saul en andere vijanden. Zijn hart was er wel, zijn voeten niet altijd. Vanmorgen komen een vrouw tegen, ook een kind van God. Wie hart, maar ook wie voeten daar gedurig mochten zijn. We spreken u van Anna. Anna, die altijd mocht verkeren in het huis des Heren. Anna, die ons wordt voorgesteld in de versen die ons zijn voorgelezen uit Lucas 2. De versen 36 tot en met 38, waar wij lezen van Anna, kind van God. En er was Anna een profetesse, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaar had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel met vasten en bidden God dienende nacht en dag. En deze te diezelfde uren daarbij komende heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot zover. Anna, geliefde, we zijn gewend om te spreken over Simeon in de tempel. Mogen we zo ook van Anna spreken? Anna in de tempel. En dat uitschrijven boven de prediking van dit morgenuur. Anna in de tempel, 3 gedachten. Staan we in de eerste plaats stil bij Anna's afkomst. Ten tweede bij Anna's binnenkomst. En ten derde bij Anna's thuiskomst. Anna in de tempel. Anna, haar afkomst. Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser, een weduwvrouw. Maar ook haar binnenkomst week niet uit de tempel. En die hier geplant wordt in het voorhof des Heren, zal eindigen in het heiligdom daarboven. Dat volk heeft nog het beste in het vooruitzicht. Voor de ware kerk komt het beste nog. Dat is de thuiskomst in een drie-enig God. Anna in de tempel, haar afkomst, haar binnenkomst en haar thuiskomst. We wilden nog met elkaar zingen van Psalm 119. Psalm 119 en daarvan de versen 82 en 83. Haar bedrog en valsheid van gemoed. Ik heb in mijn hart een gruwel van die zonden. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. En wat er verder volgt in de versen 82 en 83 van Psalm 119. dienst heeft mij nog nooit verdroten. Daar krijgt een mens dan nooit spijt van. Jonge mens, daar krijg je nooit spijt van. Van die liefdedienst. Wel van dat andere. Buiten Gods liefde leven. Die liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Wel, dat heeft Anna naar waarheid kunnen zeggen. En zij zegt het nog daarboven. En het zal haar ook nooit enig verdriet doen. Alleen maar eeuwige vreugde verschaffen. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Anna, geliefde en kind des Heren. En we vinden haar in de voorhof der vrouwen. We hebben gehoord de afgelopen week hoe Jozef, Maria met hun kind naar Jeruzalem zijn gegaan op de 40ste dag na de geboorte voor de lossing van dat kind, voor de reinverklaring van Maria. En het is daar gebeurd dat Simeon zich bij deze heilige familie voegde, het kind in de armen heeft genomen, de lof des Heren heeft uitgezongen, maar ook een ernstige profetie heeft laten horen over dat zwaard. Hoe heeft Simeon mogen zien de lijdende borg die getroffen zal worden door het wraakzwaard des Heren, maar wat het ook betekenen zal voor Maria, voor al zijn liefdebetrekkingen. De pijn die zij en ook anderen zullen voelen als de Zoon van Gods eeuwige liefde zal hangen aan het vloekhout des Christus. Toen hij uitgezongen en uitgesproken was, was Anna naar voren gekomen. Ook zo'n lief kind van God. Anna, wie is zij? Gods woord noemt in de eerste plaats dus haar naam, Anna. En dat woord betekent begenadigde. Begenadigde. En nu zouden wij vanmorgen allemaal Anna kunnen heten. Zo heten we ook. In die zin zo zijn wij ook allemaal begenadigden. Oh ja. Ja, allemaal begenadigden. Want wij leven. En dat is door Gods genade. Dat wij er nog zijn. In die zin zijn wij allemaal begenadigden. Anna's. Maar nu moeten we ook leren. Er zijn verschillende soorten genade. Ze hebben onze Dordtse vaderen er ook van gesproken. En laten dat trachten te onthouden. Drie soorten. In grote lijnen. Hè? Drie soorten. De eerste genade is de algemene genade. Het woord zegt het al. Dat is voor alle mensen. Alle mensen, ja. Die ook vandaag er nog mogen zijn. Mogen eten en drinken, mogen leven. Dat is Gods algemene genade, geldt voor alle mensen. De tweede genade is die bijzondere, zaligmakende genade. Dat wij Christus ontvangen als borg voor onze ziel en met God verzoend mogen worden. Zijn kind mogen zijn, eeuwig in zijn liefde dienst mogen arbeiden. Zaligmakende, bijzondere genade. En nu is er nog een derde. Derde genade, die lijkt heel veel op die tweede. En onze Dordtse vader hebben het gezegd. Er zijn werkzaamheden van Gods kerk die ook te vinden zijn bij verlorenen. Bij verworpenen. Dat betekent dat zij ook verontrust kunnen zijn. Of een staat voor de eeuwigheid ook iets van zondebesef kunnen leren kennen. Ook iets gaan zien van Christus. Zoveel werkingen die ook bij de verworpenen worden gevonden die Gods kinderen kennen. Gods woord spreekt daar ook zo over. In Matthäus 7 bijvoorbeeld. Dan horen van mensen die tegen de Heer Jezus zeggen: we hebben toch in uw naam geprofeteerd. Dat waren profeten. En krachten gedaan. En heel ernstig hoor ik ook God zelf daarvan spreken in Hebreeën 6. Mensen die de Heilige Geest hebben ontvangen. krachten der toekomende eeuw hebben gedaan. Die een goede smaak hebben gehad van het woord van God. Die goed hebben kunnen kerken, om zo maar te zeggen. Uitzicht gekregen. Zoveel. En toch verloren gegaan. En dat noemt Dort, de Dortse synode, onze vader, gemene genade. Laat het maar onthouden. En daar is de kerk bang voor. Dat wat ze heeft ervaren er wel op lijkt, maar het niet is. Dan mag ik vanmorgen zeggen. Anna was een begenadigde. In die tweede zin van het woord. Zaligmakend bearbeid. Een kind van God. En gemeente, laat er nou één zorg zijn ook. Dit nieuw begonnen jaar. Dat we die bijzondere genade. Die ook Anna mocht kennen. Ook mogen ontvangen. Een kind van God te zijn. Eén zorg. Kind van God te zijn. Zoals Anna. Haar naam was waar. Begenadigde. Zij was voorts een profetes. Een profetes, wat is dat? Een vrouw in dit geval die van God geroepen is om over God te spreken. Dus twee dingen. Van God geroepen. Niet zichzelf de profetenmantel omgehangen. Niet zelf maar wat gaan praten. Over zichzelf en over wat we allemaal ervaren hebben. Maar van God geroepen, dat wist die vrouw. Over God te spreken. Bijzonder ook over de verlossing die God zou bereiden in Jeruzalem. Een profetes, nee, niet een ambt in de kerk. Daarvan zijn vrouwen in Gods voorzienigheid en naar zijn wil uitgesloten. Het is een charismatisch ambt. Charisma is een bepaalde gave die God geeft. Maar er ook vrouwen als moeders mogen spreken. Over wie God voor hen is en ook voor u wil zijn. Een profetes die goed van de Here spreekt. En zo ook een moeder in Israël. En mag ik dat eens zeggen, waar zijn die moeders? Waar zijn die vaders die geestelijke kinderen kunnen opkweken? Die kunnen spreken over de leidingen van God met zijn kerk? We zeggen zo vaak, het is een donkere tijd en dan bedoelen we eigenlijk de mensen, die luisteren niet meer. En het interesseert ze niet meer. Oh, dat weet ik ook wel, ja. Maar horen ze nog wel eens wat, die kindertjes hier? Horen die nog wel eens wat dan alleen maar wat wij allemaal doen? En dat is meestal niet zo best. Ik denk dat de kinderen daar niet jaloers van worden. Wat ze van ons zien en horen. Maar horen ze nog wel eens iets anders? Kom, kind. Luister eens wat God mij heeft doen ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dat kan voor jou ook. Jongen, zoek dat nou toch. Horen ze dat nog? Schout, hè? Een schout in de gemeente. Zo'n moeder. Zo'n profetes. Zo'n vader in de genade. Anna. Dezelfde naam als Hanna. In het Oude Testament. U kent ze wel. De moeder van Samuel. Ook zo'n vrouw. Die kon spreken. Namens God over God. Anna, profetes, dochter van Fanuel. Dat is het derde, wat de schrift ons noemt. Een dochter van Fanuel. Fanuel, dat is een Grieks woord. Het Hebreeuwse woord kennen we beter. Pniel. Haar vader heette dus Pniel. Grieks Fanuel. En nou weten we van haar vader verder niets. Maar dit weten we wel. Uit buitenbijbelse bronnen, dat die naam Fanuel of Pniel heel vaak gegeven werd aan vooraanstaande mensen. Voorname mensen, hooggeplaatste mensen. Een kind dat geboren werd in een gezin van goede afkomst, waar de vader een hoge positie had bereikt in het leven. Zo'n kind kon dus Pniel of Fanuel genoemd worden. Een rijke afkomst. Voorname positie. Maar nu is het niet van belang. Of we die naam dragen. Maar wel of wij Pniel kennen. Want je kunt dan zo heten. Maar Pniel kennen, dat is wat anders. Dat is noodzakelijk. Wat is Pniel? Aangezicht van God. En we hebben nog niet zo lang geleden over gesproken. Weet u dat nog? Over de zielenzucht van Jacob op zijn sterfbed. Op uw zaligheid wacht ik, Heer. We hebben iets gehoord over het leven van Jacob. Hoe daar een keerpunt was geweest in zijn leven bij de Jabok. Teruggekeerd uit Mesopotamië. Voor de ontmoeting met zijn broer. In grote angst en benauwdheid verkerende, heeft Jacob 's nachts God ontmoet. Alles aan de overzijde van de Jabok, alleen voor God verschijnen. Alleen voor God gestaan. En Gods kerk kent zo'n nacht. Dat zou alleen moederziel alleen voor God moeten verschijnen. Om voor hun God rekenschap af te leggen. Het niet te kunnen. En onder de schuld verloren te moeten gaan. En daar is het gebeurd. In die nacht. Dat God deed opgaan. De zon over Jacob. Christus geschonken. En de zon ging op over Jacob. Hij heeft geworsteld met God en met zijn schuld. Onder zijn schuld gekomen, verloren gegaan en daar weggerukt. Van voor de poorten der hel. En Christus ontvangen. En toen mocht hij het zeggen. Toen mocht hij het zeggen. Ik heb op deze plaats God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geworden. Nou kan een ziel alleen maar gered worden door het bloed van Christus. In de ontmoeting met God gaan we voor eeuwig verloren. Alleen als de Zoon van Gods liefde tussen treedt. Vader, ik heb verzoening voor hem gevonden. Ik wil niet dat hij het verderf nederdalen. Is er ontkoming? Dat mocht Jacob nou weten. Pniel is aangezicht van God. Die man heeft met God van doen gekregen. En door Christus kon hij voor deze God bestaan kennen. Nou weet ik het verder niet van de vader van Anna of die alleen maar de naam had. Of op die zaak mocht kennen. Zijn naam wordt niet zomaar genoemd. Maar het doet er voor ons verder ook niet toe. Als wij het maar mogen kennen. Al heet ik dat niet zo, dat ik het toch mag weten. Een Pniel in mijn leven God ontmoet. En mijn ziel gered geworden. Het aangezicht van God, dat is Pniel dus. En geliefde, ik zou kunnen zeggen vanmorgen, en ik moet het ook zeggen, dat aangezicht van God, als u dat onthoudt, Pniel, dat is eigenlijk de inhoud van het hele leven van Gods kinderen. Echt waar, luistert u maar. Luistert u maar. Wat is er nou gebeurd in het paradijs? Wat was het paradijs eigenlijk? Oh, daar leefde de mens Adam en Eva zo gelukkig. Waarom? Voor het aangezicht van God. En het aangezicht van God, dat had vrolijkheid en licht. Zo wandelden zij in het licht. Want in gunst en liefde zag God op zijn kinderen neer die daar speelden voor zijn aangezicht. Vrolijkheid en licht. Was zondeval. Adam en Eva hebben dat vriendelijk aangezicht, dat lichtend aangezicht de rug toegekeerd. En het aangezicht van Satan gezien. God de rug toegekeerd. Dat is leven naar de zondeval. Met de rug naar God toe leven. Zijn aangezicht missen. In liefde. Eenmaal tot zijn kinderen gewend. Wat is bekering? Dat we God gaan zien. Zijn aangezicht. Hoe? Vergrimd. En vertorend. Dan lopen we onder een gesloten hemel. De wet vloekt. God torent. aangezicht van een genummige rechter die ons om onze zonde voor eeuwig moet verdoemen. En wanneer is het opgelost? Als Christus komt. Want dan kan de Vader niet meer een vertorend rechter zijn. Om omwille van het kruis, offer van zijn zoon, wordt hij voor zijn kerk een vriendelijk God. Die ons zijn vriendschap biedt. Gods vriendelijk aangezicht wordt dan gekend om Christus wil. Christus is het aangezicht des Vaders. De heerlijkheid van God wordt gezien in het aangezicht van Christus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Als een verzoend God om Christus wil. En wat is dan het leven van Gods kind die mag weten, niet meer maar van een vertorend rechter, maar van een verzoend God? Dan is dit het leven. Wandelen voor het aangezicht van God, dan is dit het leven. Ook dit jaar, Heere, ik wil van deze plaats niet opbreken als uw aangezicht niet met ons mede zal gaan. En als er verdriet is, als er nood is, dan schreeuwt Gods kind het uit. Verhef uw aangezicht over mij. Dan gaan ze bidden. Wat is bidden eigenlijk? Gods aangezicht zoeken. En wat is troost? Als hij zijn aangezicht weer laat zien. Zijn vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en ligt voor al de oprechte harten. Ten troost gespreid in zwart. Dan kunnen ze weer verder. Als God goed is op de ziel, als hij weer een blijkje geeft van zijn gunst, dan kunnen ze weer door. Dan kunnen ze weer geloven. En wat zal straks de eeuwigheid zijn voor de kerk? Niet anders dan hem zien van aangezicht tot aangezicht. Dat is leven van de kerk. Dat ligt verklaard in dat ene woord. Pniel, Fanuel, de naam van Anna's vader. Zo heette, dat is één, er geweest en dat is twee, noodzakelijk. En dan is er nog wat. Wie dat heeft mogen leren kennen, die wordt ook enigszins, ik druk me heel voorzichtig uit, hoor, die wordt ook enigszins pniel aangezicht van God. Want die gaat een beeld vertonen van het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, dat is Christus. Beeld van de Zoon van God enigszins te mogen vertonen. Iets van het aangezicht van God te mogen laten zien. Kinderen Gods, dat is uw hoge roeping. Uw hoge roeping. Het beeld te vertonen. Het aangezicht te tonen. Fanuels, Pniels, dat zijn worstelaars. En niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun kinderen. Ook de kinderen van de gemeente. Die krijgen zoveel kinderen. Al hebben ze in het lichamelijke nooit een kind gehad. Want de kinderen van de onvruchtbare zijn veel meer dan van de kinderrijke moeder. En die krijgen worstelingen ook van de jeugd van de gemeente van Vriezerij. En mogen die worstelaars ook gevonden worden in ons midden. Worstelen ook voor de kerk. Worstelen voor het volk, het vaderland. De Micha's. De Jeremia's. Die God heilig lastig vallen. Met de nood van kerk en samenleving voor God. Verschijnen. Worstelen. Die willen 's nachts eruit moeten. Om Gods aangezicht te zoeken. Geliefde, haar afkomst, Anna, profetesse, dochter van Fanuel, voorrecht om zo'n vader te hebben, maar ook een verantwoordelijkheid, als hij straks onbekeerd sterft, wat een verantwoordelijkheid, zoveel gebeden, opgezonden en toch, zo'n vader, zo'n moeder gaat en toch, voorts lees ik van haar uit de stam van Aser, dat is vierde. Stam van Aser. Aser, dat is de achtste zoon van Jacob. En de stam van Aser moet je verzoeken van Jeruzalem, in het noorden. Azer heeft een vruchtbaar land gehad. En die stam was ook verplicht om van de overvloed uit te delen aan de broederstammen. Uit te delen aan de andere stammen. Van je overvloed anderen laten mee eten. En ik lees nog wat, maar dat moet ik eerlijk zeggen, ook buiten de Bijbel. Volgens de Joodse uitleggers was dat de stam van Aser, waaruit de schone vrouwen werden gegeven aan koningen en hoge priesters. Schone gedachten. En, dat weet u, Aser is weggevoerd in de ballingschap. Die stam is niet teruggekomen. Een enkeling mocht weer terugkomen in het vaderland. Anna, haar vader, haar familie, één van de weinigen die mogen zeggen, uit hoe grote nood en dood ze zijn gered. En zien, wij leven. Uit de stam van Aser. Het laatste wat we van haar weten, tenminste, van haar afkomst, weduwe. Ze zijn ook hier vanmorgen weduwe. En die weten wat dat is. Anna, 7 jaar getrouwd geweest. Tientallen jaren het weduwkleed gedragen. En we hebben het wel eens meer gezegd. U weet het, dat is lang. Dat betekent dat trapt iedereen op. Een weduwe heeft een moeitevol bestaan. Ze had overal alleen voordat een mens gesproken althans. Het betekent ook grote eenzaamheid. Zeker als je anders gekend hebt. Anna heeft het geweten wat het is. Weduwe te zijn. Eenzaam. Maar ook gemeenzaam. Ze mocht verkeren met God. En ook met zijn kinderen. En mag ik het zo zeggen, dan is Anna toch niks tekort gekomen. Want bij God kom je nooit wat tekort. Nee. Al blijft het zwaar om weduwe te zijn, dat wel, ja. Ja, dat wel. En kerkraad, gemeente, dat weet u toch? De zuivere en onbevlekte godsdienst, wat is dat? Dat is weduwe en wezen bezoeken in hun verdrukking. En zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Letten we nu op Anna's binnenkomst. Het tweede, wat is dat binnen? Die uitdrukking heb je wel eens gehoord, denk ik. Hè? Van iemand die rijk is. Dan zeggen wij wel eens, die man die is binnen. En dat betekent dan, hij heeft zijn schaapjes op het droge. Die is binnen. Nou, dan durf ik vanmorgen wel te zeggen, dat was nou waar van Anna. Die was nou binnen. Rijk, ja. Rijk in God. Die was binnen. Wat is nou bekering? Hersteld te worden in Gods gunst en gemeenschap. Terug te keren in zijn gemeenschap. Daar zijn wij uitgevallen. Door de zonde is er een breuk gekomen. En God kan niet verkeren met een onheilig schepsel. Maar wanneer hij nu gerechtvaardigd is, vrijgesproken van zonde en schuld, gerechtvaardigd kan hij weer met de rechtvaardige God verkeren. In zijn liefde delen en zijn gemeenschap smaken. Nou, dat is Anna. Binnenkomst, binnen in dat lieve wezen Gods teruggebracht. Dat wil zeggen, in zijn gemeenschap, in zijn liefde teruggebracht, hersteld. Maar wie binnen is gebracht, gemeente, die heeft er wel ooit buiten gestaan. En wie ook vanmorgen kan zeggen, iets van die binnenkomst te weten, die kan ook zeggen dat hij er buiten heeft gestaan. Dat beleeft een mens, dat hij buiten God staat. Dat is het begin. Dat is het begin altijd. Dat een mens het gewaar wordt zonder God en zonder hoop in deze wereld. Ook Anna heeft dat geleerd, ze stond er buiten. Ja, ze was er echt een van Aser. Die stam in het noorden, ver van Jeruzalem, ver van het hart van God. Maar het wonder, op een zekere dag heeft zij, Anna, leven in het noorden van de godsvervreemding, een stem gehoord uit een vergelegen land. Uit de eeuwigheid werd tot haar ziel gesproken met zulke kracht, dat Anna op moest staan. Ze kon in het oude leven niet meer door. Een stem van God met kracht tot haar ziel gesproken. Daar kwam onrust. Ze kon niet sterven en God ontmoeten. Een openstaande schuld. En zelf niets te kunnen doen. Dan alleen verloren te gaan. En toen in het middernachtelijk uur, tot haar ziel gesproken, Anna. Ik heb u liever een eeuwige liefde. De zoon van Gods liefde verklaard. En daar heeft ze nog wat geleerd. Alles wat zij is aan afkomst, we hebben het u mogen zeggen wat zij is. Dat wordt ook geestelijk waaruit Aza. Ver van God, maar nabij gebracht door het bloed van Christus. Maar ook weduwe, daar heeft ze het geleerd. Dat ze niet eerder met Christus kon huwen. Dan wanneer haar eerste echtgenoot was overleden, gestorven aan de wet. Om nu met haar nieuwe man Christus te huwen. In geloof en gerechtigheid heeft hij haar genomen. En zij is werkelijk een van die schone vrouwen uit de stam van Aser. Gegeven aan de hoge priester van de kerk. Die zich voor Anna heeft doodgeliefd aan het kruis. Gegeven aan de koning van de kerk. Die ook haar leven zal regeren en leiden. En brengen eenmaal in Immanuels land. En haar grote profeet die haar onderwijst. Ook hoe tot anderen te spreken. Goed van de Here te spreken. Gehuwd met Christus. En zij is er een geworden. Uit de stam van Asa. Die uit haar overvloed mocht meedelen aan anderen. Overvloed, ja. Want we hebben geen kade God hoor. En bij ogenblikken roept de kerk het uit. Heer, ik kan het allemaal niet bevatten. Zoveel. Dan loopt het emmertje wel eens over. Wel, die vrouw die had overvloed. Ze kon eruit meedelen. Het is niet altijd armoedtroef bij de kerk. Dat kun je wel eens denken. Hoe als ze op zichzelf zien. Dan dragen ze alleen maar rampspoed om. Maar als de Heer er zoveel komt. Dan hebben ze zoveel. Dan zouden ze allen wel willen schenken. En dan roepen ze toe. Kom, kan voor jou ook nog. Het kon voor mij. Overvloed, dan kon ze spreken met Gods volk naar Jeruzalem. Over de verlossing die er eenmaal zou worden geschonken door God. Uitdelen van de overvloed. Echt een van Asem, om zo te zeggen. Vruchtbaar geworden vanuit de gemeenschap met Christus. En die krijgt ook niet alleen in het dienen van God. Door met anderen over hem te spreken. Werkzaamheden, maar ook in de tempel. Want dat is toch het voorportaal van Gods hart. Zijn kerk op aarde. Het voorportaal van die hemelse woning. Die wordt ook hier gebracht in de kerk. We hebben er gisteren iets van mogen zeggen. Die krijgen liefde tot die kerk. En tot de koning van de kerk. En ook zo kwam Anna binnen in de tempel. Binnen in de tempel en zij week niet uit de tempel. Ze was er nou altijd te vinden. Wat David begeerde, dat mocht voor haar werkelijkheid zijn. Ik zal immer verkeren in het huis mijn Heer. Nee, Anna zei niet. Allemaal onbekeerde mensen. Dat kan niet wezen hoor. Ik voel me hier niet thuis. Er zijn wel eens kinderen van God die zo spreken. Zoveel hoogmoed nog. Nog niet genoeg vernederd. Oh, dat labbadisme, dat zit al Gods kinderen ook in bloed. De gemeente van uitverkoren, alleen met het volk samen te mogen leven. Nee, ze heeft wat dat betreft ook geleerd de onderste plaats in te nemen. Ze kon daar zijn, omdat God er was. Met zijn dierbaar woord en met zijn instellingen. En zo kon ze er ook voor anderen zijn. Een voorbeeld, een moeder in Israël. Ja, binnen in Gods gemeenschap. Dat is ook binnen in zijn huis. En het had ze lief. En ik weet niet hoe vaak, maar ze heeft het gezongen. Ze heeft het gezongen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel. Wanneer ik voor u kniel. In het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning. Hoe lief heb ik uw woning. De tent, o hemelkoning. Die ge u ter eer hebt opgericht. Dat is Psalm 26, vers 8, en dat willen we nu samen zingen. Psalm 26, vers 8. Thank you. Hersteld in Gods gunst en gemeenschap, gebracht in het voorportaal van Gods hart, ik zeg het met eerbied als de kerk zijn ware kerk op aarde. Verlangt de kerk op aarde naar het betreden van het Godshuis daarboven, ja. Maar hier moeten ze eerst Gods raad uitdienen. Anna was er altijd te vinden, kinderen, luister eens. Er staat in de tekstwoorden die wij vanmorgen overdenken een bijzonder woord. En week niet uit de tempel. Ze ging er dus niet weg. Straks, als God het geeft, dan gaat de kerk weer uit. Maar Anna, om zo te zeggen, bleef er altijd week niet. Ze was er eigenlijk altijd te vinden. Dat is één. Ze was binnen. Ze was thuis, thuis, kind aan huis, het huis van God. Daar had ze het goed, met God. En dan kun je er ook zijn voor anderen. Ook voor anderen. Maar hoe was ze daar dan? Ook dat wordt ons verteld. Zij was daar met vasten en bidden, God dienende, nacht en dag. Zo was zij daar altijd in die tempel. Met vasten en met bidden. God dienende. Vasten, dat is voor een zekere tijdje onthouden van voedsel. Waarom doet een mens dat? Wel, om zonder zorg voor het lichaam. Altijd die zorg voor eten en drinken. Om zonder zorg voor het lichaam een ogenblik zich nog meer te kunnen toewijden aan de dienst des Heren. Niet gehinderd door de zorg voor andere dingen. Toewijding dus, vasten. Calvijn zegt, ach, dat is niet meer voorgeschreven, maar met name in tijden van nood is het goed. Tijden van nood, is er nood of niet? Is er nood, kerkraad? Vasten. Met nog meer toewijding Gods aangezicht zoeken. Met de ootmoedigheid bekleed zijn. Uitroepen met Jeremia achter mijn hoofd, water maar. Water, ja. Dat kan alleen maar tranen zo zijn. Alleen maar tranen zo wezen. Om te bewenen. De breuk van Sions dochter. De wereldgelijkvormigheid van de kerk. De smaten die wij Christus aandoen. Het in uitbrekende zonde leven van ons volk. Nood. Met vasten. En bidden. Bidden. Wat is bidden? Ademhalen. Heeft dus iemand gezegd. Geestelijk. Uit en inademen. Uitademen. De zorgen, de noden. Bekendmaken ook de dankzegging hoort daarbij. Met de uitademing. Mogen inademen. Wat God zegt tot mijn ziel. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Dat is niet alleen spreken, maar het ware gebed ook luisteren. Leven met het oor op het hart van God. En dat mocht nou voor Anna waar zijn. Met vasten en bidden, zo was het daar. Buigen en bukken voor de God des levens. En Nou staat er iets achter. Maar nou zei ik zo vanmorgen iets over die gemene genade, die in verkorenen en verworpenen gevonden wordt. En die zijn er ook wel hoor. Die vasten en die bidden en die daar veel werk mee hebben. Maar die daarin zichzelf bedoelen. En nou staat er iets bij. God dienende. Dat was haar oogmerk. Niet om de vrome man of vrouw te zijn. Niet maar voor een ogenblikje vanuit de volheid van het gemoed. Het loopt wel eens over, het stroomt wel eens over. Dan moet je bidden, dan wordt het opgebonden. Ja, dan is het toch uiteindelijk ook nog maar eigen zorg en eigen nood. Maar hier staat zoiets wonderlijk schoons bij. God dienende, wat is dat dan? Nou, het ging die vrouw om God. Heel eenvoudig. Het ging die vrouw om God. Ze had God op het oog. Kijk, en als ik nou wat doe, hè? Nou, preek ik. Waarom doe ik dat eigenlijk? U zit hier, waarom eigenlijk? Wat u doet en wat u laat, heeft u God daarmee op het oog? Of moet u eerlijk zeggen, nou, daar denk ik niet eens aan. Ja, ik mag wel aannemen dat God het goed vindt dat ik naar de kerk ga. Hè? Ja, ja. Maar is dat dienen? God bedoelen? En dan heeft God het voor het zeggen. God alleen op het oog hebben dan ook niet anders zien. Bevrijd worden van mensenvrees. God dienende. Beogende. Bedoelende. Dan is hij het doel van het leven. Dan is God het leven. Dat mocht zij kennen. Vasten, bidden, God dienende. En ze bij nacht en dag. En we gaan vanmorgen niet redekavelen. Nee, dat dient nergens toe. Maar ik voel het wel. Dat kan toch helemaal niet. Je kunt toch niet nacht en dag altijd bidden. Maar dat zegt u maar straks tegen de Heer. Zeg maar wat u allemaal niet kon. U bedoelt wat ik allemaal niet wilde. Zeg dat straks maar. Maar zwijg nu maar. Nacht en dag. Dit is de bruid en hooglied. De bruid en hooglied, ja. Dat is Anna. Wat zegt die bruid? Ik sliep. Zie je wel, zegt u. Zie je wel. Ik sliep, maar mijn hart waakte. Ja. En die mogen wel eens zeggen, als ze 's morgens opstaan, des nachts onderwijzen mij mijn nieren. En God geeft het ze beminden als in de slaap. Nacht en dag, ga altijd door. Gaat altijd door. God onderhoudt zijn werk. Anna, haar afkomst, haar binnenkomst. Binnen in Gods gemeenschap gebracht, in zijn huis gebracht en dat hoort bij elkaar. Ik zie hier ook een weduwe vanmorgen. Ik zeg het u met Paulus. Die waarlijk weduwe is. De alleengelatene. Die hoopt op God. En blijft in smekingen en gebeden. Nacht. En dag. Week niet uit de tempel. Er is iemand met een vraag. Stond Anna hoog met zichzelf. Dat is toch wat. Als je dat kunt zeggen. Altijd in de tempel. Altijd bidden. Dag en nacht. Sta je wel hoog met jezelf. Ach, één ding. De kerk kan het er altijd niet voor houden hoor. En vraag je Gods kind dat bidden. Dan zegt dat kind. Ach, bidden. Ik kan het er vaak niet voor houden. Maar dan zeg ik vanmorgen, doet er ook niet toe. Als God het er maar voor houdt. Hè. En dan geeft hij toch wel eens getuigenis van. Toch wel eens getuigenis van. Goed. Het derde, thuiskomst. Thuiskomst. We gaan afsluiten. 5 mensen, het heeft me wel eens aangegrepen. Nu wat minder. Ja, dat kan zo wezen. Hè. Dan grijpt bijna niks meer aan. Maar goed, daar heeft u verder ook niks aan. Maar wel eens aangegrepen, dat beeld van de kerk, 5. Op de voorhoofd der vrouwen, 5. Honderden, duizenden mensen lopen daar. Priesters. De godsdienst kennelijk aanwezig. Dat is de kerk. Wel eens mogen zien. De kerk. Jozef, Maria, Simeon, Anna. Vier. Vijf, zei ik. Vijf, ja. Vier, vijf. Eén. Nee. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Jezus in het midden. En daaromheen de kerk. Dat is de kerk. Waar Jezus in het midden is. De rest wil het misschien wel zijn. Maar is in zijn naam niet samen. Dit is de kerk. Kan je aangrijpen. Zo weinig. Maar als je eigen hart kent. Dan zeg je zoveel. Een wonder als er één zalig wordt. Nee. Zal zijn een schare die niemand tellen kan. Het gaat erom dat ik er ook bij zal zijn. Maar toch. Vijf. Vijf. Maar deze kerk, de godsdienst ziet erop neer. Wat staan die mensen er nou toch? Zo'n kind. Deze kerk alleen heeft toekomst. Klein kerk is nooit groot geweest. Veracht, ja, verachte fakkel. Nooit anders geweest. Doet er niet toe. Maar deze kerk heeft toekomst. Die in het voorhof is geplant. Zal vruchten geven. Zal groeien. Zal doorgroeien tot in het huis des Heren. Deze kerk heeft toekomst. Geplant in de voorhof. Die komen straks binnen in God. Anna staat er ook bij. En we lezen, daar heeft insgelijks de Heren beleden. Dat wil zeggen, ze heeft van Christus gesproken. Van haar lijdende borg. Ze wist ook van het zwaard waar Simeon van gesproken had. Ze is erbij gevallen, hij voor mij, dat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hem beleden. Van hem gesproken wie hij voor haar is. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Wat hij voor haar zal doen, ook voor haar plaats bereiden. Want o, geliefde als werker, de liefde Gods in het hart is uitgestort. Dan is alles hier te nauw. Dan is dat hart te nauw, dan is de plaats mij te eng. Dan wil die kerk naar boven. Naar die eeuwige Godsruimte. En ze mag het weten, ook voor haar gaat hij plaats bereiden. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Het is hier zo nauw, volk. Maar daar, Rehoboth, eeuwige ruimte. Zo heeft ze hem beleden. Die mijn plaats heeft willen staan. Die mijn plaats gaat bereiden. En ze sprak van hem tot allen. Die de verlossing te Jeruzalem verwachten. Nee, 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 nee. Daar gaan we vanmorgen ook niet over redenkavelen. Van moet je nou iedereen vertellen. En moet ik nou de straat op gaan. En moet ik het dan uitroepen. Nou geloof dat Gods volk het meest in de stilte die zaken beleeft. Maar ze mogen er wel eens van spreken. Als God de mond opent. En dan staat hier heel duidelijk tot hem die de verlossing in Jeruzalem verwacht. U zit als Gods volk, ja. Een weduwe in verwachting spreekt met anderen die ook in verwachting zijn. En nu hij gekomen is hier in Jeruzalem, dat had God beloofd. Ze heeft het gezien met Simeon, de verlossing in Jeruzalem nu. Nu mag ze het blijven zeggen. Ja, maar Anna, het is zo gebeurd. Nee. De volle verlossing staat nog uit. In Jeruzalem daarboven. Daar gaat die kerk ook van spreken. En sprak van hem tot allen die de verlossing te Jeruzalem verwachten. Maar dan trek je ziel naar boven. En zo is Anna aan haar eind gekomen. Op aarde. En naar de raad Gods ze hebben uitgediend is zij bevorderd. Bevorderd tot heerlijkheid. Thuis gekomen. Wat heeft ze uitgezien? Ook van die ogen, weet u wel. Die uitzien naar zijn komst. Die uitzien naar de volle vereniging. Die uitzien naar het vaderhuis met de vele woningen. Ze is thuisgekomen. En ze staat er met Simeon. Met al dat volk zich weg te wonderen. Over zoveel goedheid. Zoveel genade. Zoveel liefde. Onuitputtelijk. En dat voor haar. Wier diepste afkomst, diepste afkomst, eigenlijk was deze. Mijn moeder is een Hethitische. Mijn vader een Amoriet. En nou sta ik hier. Bij de Vader der lichten. Eeuwig wonder. Uit God geboren. Om in God te eindigen. Kinderen, ouderen. Dat is toch het enige wat telt. Dat is toch het enige wat ons hart vanmorgen moet uitlokken. Zeg dat de dienst aan de duivel de wereld in jezelf maar op. Daar word je niet beter van. Dat zal een eeuwige verschrikking teweeg brengen. Maar hier wordt een kind van God getoond. Hier al zo gelukkig en daar onuitsprekelijk gelukkig. Waar zij en al Gods kinderen zich mag verblijden. Over de God van haar hart. God is haar hart. Heeft haar hart ingenomen. Haar hart verhemeld. En nu mag zij met haar hart in de hemel zijn. Om eeuwig van de liefde te zingen. Volk, dat is het wonder. Door de liefde overwonnen. Om uit kracht van de liefde op te breken. Op weg naar die plaats. Waar de kerk eeuwig van de liefde zal zingen. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. Laten we zo eindigen. Heren, nu geldt het voor Anna toch. En week niet uit de tempel. Nou is dat helemaal waar geworden. Er nooit meer uit. Heren, wij staan er nog voor. Waar staan we voor? Ah, dat weten we ook niet. We weten niks. We zijn van gisteren, we weten niets. Maar wilt u dan bekend maken hoe het er met ons voor staat en waar wij staan. Waar wij voor staan. Wat er te verkrijgen is. Maar ook wat rechtens ons deel zal zijn. Als we het leven van Anna niet kennen. Dat is u niet kennen. Heren, wil dan de prediking nog gebruiken. Als slijk aan uw heilige godsvingeren. Om onze ogen te openen. Ons hart gaande te maken. En te staan naar de dingen die niet voorbij gaan. Naar de God die eeuwig leeft. Doe dan verzoening over onze zonden. Gedenk ons. Als we deze plaats verlaten, verlaat gij ons niet. En wil ons ook aan de middag van deze dag nog een ogenblik hier samenbrengen. Om te gedenken dat wonderwerk van Christus, uw Zoon, de vorst van de kerk, de bruidegom van Anna, van allen die hun hart aan u hebben mogen verliezen. Omdat u uw hart heeft gegeven. Gedenk ons. En vergeef nog. Om Jezus wil. Amen. Psalm 84 vers 6. Slotzang is van Psalm 84. Want God de Heer zo goed zo mild. Is dan een tijd een zon en schild. Zij zal genade neergeven. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Het zesde, het laatste van Psalm 84. harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.